Gemeente, wij lezen met elkaar uit de Heilige Schrift en wel uit Psalm 19. We gaan met elkaar Psalm 19 lezen en overdenken. Psalm 19, ik lees het u uit de herziene Statenvertaling. Als u een bijbeltje vergeten bent, er zijn hiervoor nog bijbels. Het is in deze gemeente normaal dat je even opstaat en een bijbel gaat halen. Voel je vrij. Of ik moet eigenlijk zeggen, het is normaal dat je je bijbeltje meebrengt. We gaan met elkaar lezen. Ik lees u uit de herziene Statenvertaling. Psalm 19. Een psalm van David, voor de koorleider. De hemel vertelt Gods eer. Het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. De ene dag spreekt overvloedig tot de andere. De ene nacht geeft kennis door aan de andere. Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord. Een richtlijn gaat uit over heel de aarde, een boodschap tot aan het einde van de wereld. Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon, en die is als een bruidegom die zijn slaapkamer uitgaat. Hij is vrolijk als een held om het pad te lopen. Aan het ene einde van de hemel is zijn opgang, zijn omloop tot het andere einde. Niets is verborgen voor zijn zonnegloed. De wet van de Heere is volmaakt. Zij bekeert de ziel. De getuigenis van de Heere is betrouwbaar. Zij geeft de eenvoudige wijsheid. De bevelen van de Heere zijn recht. Zij verblijden het hart. Het gebod van de Heere is zuiver. Het verlicht de ogen. De vreze des Heere is rein. Zij houdt voor eeuwig stand. De bepalingen van de Heere zijn waarachtig. Met elkaar zijn zij rechtvaardig. Zij zijn begeerenswaardiger dan goud, ja dan veel zuiver goud en zoeter dan honing en honingzeem uit de raad. Ook wordt uw dienaar daardoor gewaarschuwd. In het houden ervan ligt groot loon. Wie zou al zijn afdwalingen opmerken? Reinig mij van verborgen afdwalingen. Weerhoud uw dienaar ook van hoogmoed. Laat die over mij niet heersen. Dan zal ik oprecht zijn en vrij van grote overtreding. Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor uw aangezicht, Heere, mijn rots en mijn verlosser. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, broeders en zusters, dames en heren. Er loopt een nauwe scheidslijn tussen enerzijds de ware leer van Gods woord en anderzijds valse leringen, dwalingen. Het verschil is soms moeilijk aan te geven. En dat komt omdat veel dwalingen voor 90% uit waarheid bestaan en het overige uit leugen. En dat is soms moeilijk te onderscheiden. Zo heb je bijvoorbeeld de dwaling van het pantheïsme. Het pantheïsme leert, God is overal en in alles. Wij zien God in de hemel boven en wij zien hem in de natuur om ons heen. En dat is precies wat wij geloven, wat we ook gelezen hebben. Psalm 19, vers 1. De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. Ja, als gelovigen zien we de Heere God terug in zijn schepping. En dan gebeurt het soms dat ware christenen beginnen te flirten met filosofen, schrijvers en poëten die spreken over Gods aanwezigheid in alle dingen. Terwijl in het pantheïsme het er niet alleen om gaat dat God in alle dingen manifest wordt, maar dat God in alles is in die zin dat alles God is. En het is op dat punt dat onze wegen uiteengaan. En wel omdat het pantheïsme de Heere berooft van zijn persoonlijkheid. Immers dan is de Heer niet langer een persoon, een liefhebbende vader die zijn enige geboren zoon gezonden heeft in deze wereld om in onze plaats en voor onze zonde aan het kruis op Golgotha zijn leven te geven. Nee, dan is hij gereduceerd tot een onpersoonlijke en mystieke natuurkracht. Mijn inziens kun je als christen onmogelijk pantheïst zijn. Immers als de Heere God geen persoon is die ons feitelijk lief heeft en zijn zoon voor ons aan het kruis gegeven heeft om onze zondeschuld te betalen, dan is onze zondeschuld nog niet betaald. Met dat gevolg dat wij nog in onze zonde zijn. Met dat gevolg dat wij geen hoop hebben. Nee, de Bijbel leert dat de Heere God een persoon is die onafhankelijk van zijn schepping bestaat. Zelfgenoegzaam. Hij heeft feitelijk niets en niemand nodig. Hij bestaat onafhankelijk van zijn schepping. In Psalm 19 gaat het niet over moeder natuur, maar over God, de Almachtige. Over de ene soevereine, allerhoogste majesteit, God van het universum. Die tegelijkertijd u en mij lief heeft en zijn zoon als verzoening voor onze zonde gegeven heeft. Hij is de allerhoogste, de allerbeste, de allerheiligste, de allerrechtvaardigste en wonder van genade. Zijn hart gaat naar u en mij uit. Jonge, meisje, man, vrouw, zijn hart gaat deze morgen naar jou uit. Nu, die ene grote God wordt in Psalm 19 aan ons voorgesteld. Hij maakt zich bekend in zijn werken in vers 1 tot en met 7. Hij maakt zich bekend in zijn woord, vers 8 tot en met 12. En wat is het antwoord op deze zelfopenbaring? Wat is onze respons, ons antwoord? Vers 13 tot 15. Dat is, zeg maar, de structuur, de punten van onze overdenking. Ten eerste, de Heere God maakte zich bekend in zijn werken. Leest u maar mee, vers 2, de hemel vertelt Gods eer, het geweld verkondigt het werk van zijn handen. Nou, waarschijnlijk dat David dat op jonge leeftijd heeft geleerd. Je kunt het bijna voor je zien, hoe de herdersjonge David aan het einde van een warme dag, terwijl de zon ondergaat en ontelbare stellen aan een inktzwarte lucht verschijnen, met zijn armen onder zijn hoofd en zijn ogen wijd opengesperd, op een van de vele heuvels van Judea ligt te rusten en compleet, mensen, werkelijk compleet onder de indruk is van de majesteit van onze Heere in de schepping. Zo geordend, zo stralend, zo magnifiek, zo onbeschrijfelijk, onnoemelijk, mooi. Natuurlijk, natuurlijk. Vandaag weten wij meer over de hemel dan David. Velen kijken vandaag de dag met academische kilheid en afstandelijkheid naar de hemel. In plaats van, zoals David, met verwondering en aanbidding. Gemeente, ik ben gefascineerd door alles wat mij herinnert aan de grootheid en de heerlijkheid en de soevereiniteit en alwetendheid en de alomtegenwoordigheid van de Heere God. Weet u, als je het heelal zou vergelijken, of als je, ja, als je het heelal zou vergelijken met een voetbalveld, dan is onze aarde niet meer dan een stipje van een potlood of een pen op dat voetbalveld. En wat moeten wij mensen dan zijn? Microscopisch klein. Microscopisch klein. En toch is de Heere in jou geïnteresseerd. Is hij in jou geïnteresseerd. Hij houdt van ons en geeft van ons. Nog een feit. De snelheid van het licht is 300.000 kilometer per seconde. Een lichtjaar is de afstand die licht in één jaar aflegt. En wel 9,5 miljoen keer een miljoen. Astronomische aantallen. Afstanden. Het gaat ons bevattingsvermogen te boven. De dichtstbijzijnde ster voor ons is de zon. De zon bevindt zich op 150 kilometer afstand van de aarde. Het licht van de zon doet er ongeveer 8,5 minuut over om van de zon bij de aarde te komen. Dat is wat. En daarbij zijn er sterren die 2000 jaren lichtjaren van ons verwijderd zijn. Veel van wat het licht wat tijdens een heldere nacht tot ons komt, begon al tot ons te komen voor de geboorte van onze Heer Jezus Christus. Dat kun je eigenlijk bijna niet bij, dat kun je nauwelijks bevatten. De verste ster aan de andere kant van de Melkweg ten opzichte van de zon bevindt zich op een afstand van om en nabij de 80.000 lichtjaarkilometer. Er zijn echter miljoenen andere sterrenstelsels nog veel en veel verder bij ons vandaan. En elk bevat eveneens miljoenen of miljarden sterren. Dus je moet eigenlijk spreken over onmeetbaar, ontelbaar, onnoembaar. Met de NASA-satelliet SWIFT spoorde sterrendeskundigen de verste gammaflits ooit op. De ontplofte ster, luistert u goed, staat op 12,7 miljard lichtjaar afstand van de aarde. It blows your mind, zeg je in het Engels. Dat kun je niet bij. Nu, uit deze astronomische aantallen en afstanden blijkt wel hoe klein de mens is. Maar ook hoe groot de Heer is die dit alles heeft geschapen. Het is het werk van zijn handen. Het is niet maar toevallig. Nee, het is het werk van een persoonlijke, almachtige, alomtegenwoordige, alwetende God. De hemel vertelt mij Gods eer. Het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. Het is een etalage die dag na dag zijn eer en heerlijkheid tentoonspreidt. Nu, de woorden die in vers 2 en 3 gebruikt worden voor vertellen, verkondigen, spraken toestromen, prediken, zijn steeds sterkere woorden. Het bouwt zich op tot een crescendo, een hoogtepunt. Lees maar mee in vers 3. De ene dag spreekt overvloedig tot de andere, de ene nacht geeft kennis door aan de andere. Met andere woorden, het is een non-stop prediking van de eer en de heerlijkheid en de majesteit van de Heere God. Dag op dag, nacht op nacht, vertelt de hemel mij hoe groot God is. Hoe vol van majesteit, hoe machtig hij is. Het is de langste preek aller tijden. Het is een non-stop prediking. Onafgebroken wordt het thema van Gods heerlijkheid in de schepping openbaar. Het is niet alleen non-stop, maar ook non-verbaal. Een prediking waar geen woorden bij gebruikt worden. Vers 4, geen spreken is er, geen woorden zijn er. Hun stem wordt niet gehoord. Het is een stille prediking. Geen spreken, geen woorden, geen stemgeluid. En toch gaat er een zeer krachtig, onmiskenbare boodschap uit naar alle mensen op het rond van de aarde. Het is een universele boodschap. En de boodschap is, kijk eens hoe groot God is. Zie zijn majesteit, zijn heerlijkheid is. Om dat te kunnen maken, moet je almachtig zijn. Om dat te kunnen maken, moet je alwetend zijn. Om dat te kunnen maken, moet je alomtegenwoordig zijn. En dat is hij, die God van hemel en aarde. Vers 5, een richtlijn gaat uit over heel de aarde. Een boodschap tot aan het einde van de wereld. Het woord richtlijn, dat is zoiets als meetsnoer, meetlint. Vandaag zouden we misschien spreken over duimstok. En alsof een hemelse boodschapper meetlint zou nemen en de hele aarde vanuit alle hoeken zou ontspannen. En elke plaats op de aarde wordt bereikt met die non-verbale boodschap van Gods eer en Gods heerlijkheid. Alle uithoeken. Deze boodschap bereikt alle plaatsen, alle volken, stammen, naties, talen. Plaatsen waar nog nooit een zendeling is geweest. Voor deze boodschap zijn er geen onbereikte volken of gebieden. Gods eer en heerlijkheid en kennis en macht en soevereiniteit zijn op alle plaatsen van deze wereld manifest. De hemel vertelt wat, Gods eer uitspansen verkondigt wat, het werk zijner handen. Het kunstige geheel van zon, maan en sterren, het ritme van de dagen vertelt, verkondigt, loopt open van, steekt de loftrompet over Gods werk. We worden herinnerd aan Jesaja 40. Hef uw ogen naar omhoog en zie, wie heeft dit alles gemaakt? God, de Heere. We worden herinnerd aan die herhaalde woorden uit Genesis 1. En God zag dat het goed was. Keer op keer, tof. Zonder woorden gaat die boodschap uit over heel de aarde. Dat geldt voor iedereen die die blauwe hemel kan zien. Kijk, kijk zeer goed. Is het niet mooi? Is het niet prachtig? Alles past wonderbaarlijk in elkaar. in wonderlijke harmonie. Hoe groot is die God die dit alles gemaakt heeft? Is hij niet geweldig, onze God? Is hij niet groot? Is hij niet geweldig? Natuurlijk gaat het hier, gemeente, om een beperkte kennis van God. Wat vertellen de hemelen ons nu eigenlijk precies van hem? Het is Romeinen 1 vers 20, u hoeft het niet op te zoeken, ik zal het voor u citeren, dat Paulus antwoord geeft op deze vraag. Hij schrijft, want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden onzichtbaar. God is een onzichtbaar God, maar hij heeft zich in zekere zin laten kennen in zijn schepping. En wat wordt er nu zichtbaar? Er staat hier, zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid. En die goddelijkheid staat voor zijn soevereine almacht en alomtegenwoordigheid en alwetendheid. De natuur leert ons de goddelijkheid van de Heere kennen. De natuur zegt, er is een God. Er is een God. En iedereen die met een open en ontvankelijk hart naar de natuur, naar de hemel in het bijzonder kijkt, zal de kracht en de goddelijkheid van de Heere leren kennen. En daarom dat Paulus in Romeinen 1 vers 20 toevoegt, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Deze universele, non-stop, non-verbale boodschap van Gods kracht en goddelijkheid maakt dat de mens geen verontschuldiging heeft om niet in de Heere te geloven. Geen verontschuldiging, zegt de Heere, de Allerhoogste. En dat geldt voor jou, dat geldt voor u, dat geldt voor elk individueel mens. Nu, David is bijzonder gefascineerd door de zon. Daar is hij, zogezegd, diep van onder de indruk. En in poëtische bewoorden spreekt hij in vers 5b en vers 7 over de zon. Aan het einde van vers 5 zegt hij, hij heeft daar, namelijk in het heelal, een tent opgezet voor de zon. De Heere heeft een plaats, een plek voor de zon. Een plaats waarin de zon van haar dagtaak kan uitrusten. En men dacht vroeger wel aan de zee, waarin men de zon zag ondergaan. Vervolgens gebruikt hij het beeld van een bruidegom in vers 6. En die is als een bruidegom die zijn slaapkamer uitgaat. Hij is vrolijk als een held om snel het pad te lopen. Het is voor de dames misschien niet leuk om te horen. Maar in Bijbelse tijden ging de aandacht in eerste instantie uit naar de bruidegom. En niet naar de bruid. Vandaag is dat omgekeerd. Er wordt nauwelijks op de bruidegom gelet. Je kunt wat dat betreft een jutezak aantrekken als bruidegom. Want er wordt nauwelijks op gelet. Alle aandacht gaat uit naar de bruid. Wat heeft ze aan? Ze is het centrum van alle aandacht. Maar in Bijbelse tijden was dat andersom. En ik pleit voor een terugkeer, begrijpt u, van de Bijbelse tijden wat dat betreft. Daar was de bruidegom het centrum. En dat klopt ook wel, want de bruidegom is het beeld van de grote koning, de Heere Jezus Christus. En nou lezen we hier, die zon is als een bruidegom. Alle aandacht is op hem gericht. Zie eens hoe mooi die is, die zon. Die is als een bruidegom die zijn slaapkamer uitgaat in al zijn schoonheid en pracht. En als een held om het pad te lopen van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat. Is de aandacht gericht op die geweldige, indrukwekkende zon. Zo groot, zo vol majesteit en licht. Weet u hoe vaak de aarde in de zon zou gaan? Een miljoen keer. Zo groot is de zon, dat de aarde daar een miljoen keer in past. Prachtig beeld wordt hier gebruikt. Niets blijft verborgen voor zijn gloed. Hij ziet met andere woorden alles, vers 7, aan het ene einde van de hemel is zijn opgang, zijn omloop tot het andere einde. Niets is verborgen voor zijn zonnegloed. Alles ligt open en openbaar en de duisternis moet wijken, daar waar de zon komt. Moet het duister wijken. Nu zijn er wel criticasters die zeggen, zie je wel dat de Bijbel onbetrouwbaar is. We weten al lang dat de zon niet beweegt. De aarde beweegt niet de zon. Het is een primitief achterhaald idee dat de zon om de aarde beweegt. Gemeente, we zijn niet onder de indruk van dat soort opmerkingen. Immers, we kunnen bijna dagelijks in onze krant lezen wanneer de zon opkomt en wanneer de zon ondergaat. Zo laat komt hij op, zo laat gaat hij onder. Nee, als de krant er zo over spreekt, waarom zou de Bijbel er dan niet zo over mogen spreken? Begrijp ik helemaal niets van. En nogmaals, de aarde is zoveel kleiner dan de zon. De zon heeft een diameter van 1.392 kilometer. Onvoorstelbaar. 1.392.000 kilometer. De aarde 12.740 kilometer. Je kunt dan uitrekenen dat de aarde ongeveer 1 miljoen keer in de zon past. Het opgaan en het ondergaan van de zon is een van de meest indrukwekkende natuurverschijnselen ter wereld. Massa's mensen lopen ervoor uit. Elke dag opnieuw zijn er mensen die bijvoorbeeld in de Sinaï de berg Horeb beklimmen om de opgaande zon te zien. Zo indrukwekkend mooi. Er zijn plaatsen op deze wereld waar duizenden mensen elke avond het ondergaan van de zon afwachten. Zo majesteitelijk. Wie heeft de zon gemaakt? Wie heeft haar een plaats gegeven? Is het toeval dat de zon op exact de goede afstand van de aarde staat? Weet u, dat gaat er bij mij intellectueel gewoon niet in. De hemel vertelt Gods eer. Het gewelf, het firmament verkondigt het werk zijner handen. Het verkondigt mij een persoonlijke, almachtige God. En deze geopenbaarde kennis van de Heer in de natuur maakt dat David de Heer lief heeft. Hij kan niet anders dan deze God liefhebben en eren en verheerlijken. En over hem opgeven, opscheppen. Elke openbaring van de Heer vraagt om een antwoord, een reactie in ons hart. En de enige gepaste reactie is die van aanbidding. Van restloze overgave aan hem die dit alles gemaakt heeft. U bent God, Heere. Ik ben het werk van uw handen. En het komt u toe, Heere, dat ik mij geheel en al aan u uitlever. Hier ben ik om uw wil te doen. De Heere God heeft zijn kracht en goddelijkheid geopenbaard in de natuur. Hij maakt zich bekend in zijn werken. Ten tweede, hij maakt zich bekend in zijn woord. Vers 8 tot 12. De Heere heeft zijn wil voor ons leven geopenbaard in zijn woord. Hij wil dat wij tot eer en verheerlijking van hem leven. Hij wil dat wij ons voor eeuwig in hem verheugen. De vraag is, hoe doen we dat? Wat wordt er nou van je verwacht? In de nu volgende verse lezen we 6 stellingen over het woord van God. 6 stellingen. In elke stelling vinden we een titel van het woord, een kenmerk van het woord en een gevolg van het woord. Een titel van het woord, een kenmerk en het gevolg van het woord. En daarbij lezen we 6 keer de uitdrukking van de Heer. De wet van de Heer. De verordeningen van de Heer. 6 keer. Er hoeft wat dat betreft geen verwarring te zijn over wie de auteur is. 6 keer wordt de verbondsnaam van de Heer, JHWH, Yahweh, ik ben, genoemd. Met andere woorden, dit is Gods eigen getuigenis, Gods eigen openbaring in de schrift. Nou, de eerste is, eerste stelling over het woord, de wet van de Heere is volmaakt, zij bekeert de ziel. De wet, Hebreeuws Torah. Soms wordt dat alleen voor de eerste 5 Bijbelboeken gebruikt, de Pentateuch, de eerste 5 Bijbelboeken. Maar meestal wordt er heel het woord van God mee bedoeld. En dat is ook hier het geval. De wet, de Torah van de Heer, betekent letterlijk de instructie, de onderwijzing, de lering. De wet van de Heer was de leefregel in eerste instantie voor Israël. Maar natuurlijk, in toepassing is het woord van God voor ons alle de leefregel. Hierin leren wij hoe wij een inhoudsvol, betekenisvol leven kunnen leven. Het woord leert ons hoe wij aan onze scheppingsopdracht kunnen voldoen. En daarmee gelukkige mensen kunnen zijn. Dat leren we hier. Het is een handboek voor een leven tot eer van God. Dat staat voor gelukkig leven. De wet van de Heere is volmaakt. Dat woord volmaakt betekent compleet. Er ontbreekt niets aan. Alles wat de Heere aan ons kwijt wil, staat erin. Dat is precies hetzelfde als wat Paulus schreef in 2 Timotheus 3, vers 16 en 17. Elk schriftwoord is van God ingegeven. Is nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. Opdat een mens Gods volkomen, volmaakt zij tot elk goed werk, volkomen toegerust. En dat is wat we hier nu lezen. Het is volmaakt in alle delen. Het heeft betrekking op alle onderdelen van het leven. Het hele spectrum van het menselijk bestaan komt aan bod. En wanneer een mens zijn hart en gedachten doordrenkt met dat woord, weet hij wat de wil van God is voor zijn leven. Dat raakt nogmaals elk facet. Niet dat het woord van God over elk onderdeel van het leven specifiek spreekt. Nee, de waarheid van Gods woord zal onze gedachten zo verlichten en beïnvloeden dat de Heere ons zal leiden op de weg die we moeten gaan. De wet van de Heere is volmaakt. En wat doet het dan? Nou, dat lezen we ook. Zij bekeert de ziel. En dan gaat het niet om bekering in de zin van wedergeboorte. Nee, hier wordt hetzelfde woord gebruikt als in Psalm 23, vers 3. Waar het vertaald is met, hij verkwikt mijn ziel. Hij verkwikt mijn ziel. Letterlijk wordt er gesproken over, brengt mijn ziel terug. De wet van de Heere volmaakt, brengt je ziel terug. In het leven van iemand die leeft in het licht van Gods woord, heeft het woord een verfrissende, verkwikkende, herstellende kracht. Het brengt de ziel terug bij de bron van alle leven. De ziel staat hier voor de menselijke persoonlijkheid, ziel. Persoonlijkheid, verstand, emoties, wil. Ben je neergebogen, ben je ontmoedigd? Is er verwarring? Zijn er knopen in je leven? Zit je vast? Weet je niet wat te doen? Ben je innerlijk verslag? Is je ziel droog, hongerig? Heb je innerlijke verkwikking nodig? Wat zegt de Bijbel dan? Het woord verkwikt. Leef dan in het woord. Laat het woord van de Heer rijkelijk in je wonen. En de Heer zal het gebruiken om je leven van binnenuit te vernieuwen en te verfrissen. Nieuw leven te geven. Zo is de wet van de Heer volmaakt. Zij brengt een ziel terug. Ten tweede, vers 8, de getuigenis van de Heer is betrouwbaar. Zij geeft de eenvoudige wijsheid. Het woord getuigenis betekent hier getuigen. Het woord getuigen geeft een getuigenis. Dat is het woord. Het woord is een getuige. En zij geeft getuigenis van wie God is. Wat hij in het verleden gedaan heeft. Wat hij in ons leven wil doen. Ook is het een getuigenis van zijn goedheid voor wie hem gehoorzamen. We zouden daar vele voorbeelden van kunnen noemen. Weet u, het is bizar dat wij in het woord van God lezen over de zegen van een leven overeenkomstig dat woord. En dat wij toch onveranderd blijven doorleven in onze zonde. Terwijl er ook vele voorbeelden en waarschuwende woorden zijn dat de Heere ongehoorzaamheid zal tuchtigen. Gemeente, lees de Bijbel ook persoonlijk. Doe het veelvuldig elke dag. Lees de Bijbel. Lees wat God gedaan heeft in het leven van anderen. En dat wordt tot een getuigenis voor wat de Heere ook in uw leven wil doen. En ziet u dat er staat dat het betrouwbaar is? De getuigenis van de Heer is betrouwbaar in de zin van zeker. Je kunt er vast van op aan. En hoe dat wordt met vele voorbeelden geïllustreerd. Het woord van de Heer is voor 100% betrouwbaar. De Heer Jezus zei, uw woord is de waarheid. Als je je hart voor dat getuigenis opent, zul je dat ook zelf gaan ervaren. Het woord van God is één groot getuigenis van wie de Heer is. Van wat de Heer in je leven wil doen. Vers 8, de getuigenis van de Heer is betrouwbaar. Zij geeft de eenvoudige wijsheid. Wat is het gevolg? Wijsheid. Geestelijke wijsheid. Gaat hier niet direct om kennis, maar wijsheid in wat te doen en wat niet te doen. Wijsheid. Inzicht. Er wordt hier gesproken over de eenvoudige. De eenvoudige. Daar worden mensen mee bedoeld die makkelijk te beïnvloeden zijn. En hoeveel mensen zijn niet gemakkelijk te beïnvloeden? Dat geldt in het bijzonder voor de kinderen. Ook kinderen kun je zo gemakkelijk beïnvloeden. Ze kunnen zo makkelijk misleid worden. Nou, de vraag is natuurlijk, wat voor indruk maakt uw leven op kinderen? Uw eigen kinderen, of misschien uw kleinkinderen, of de kinderen in uw omgeving. Wat voor indruk? Wilt u een onuitwisbare indruk maken van Gods woord? Maak hem dan vertrouwd met de getuigenissen van de Here. Lees je kinderen maar gewoon vooruit de Bijbel. Verhalen, geschiedenissen, lezen van de Here Jezus Christus. Ook in Psalm 78 wordt over het woord van God als getuigenis gesproken. En daar zegt de psalmist, ik lees het u voor, want hij heeft een getuigenis ingesteld in Jacob. Een wet vastgesteld in Israël. Die heeft hij onze vaderen geboden om ze hun kinderen bekend te maken. Opdat de volgende generatie ze zal kennen. De kinderen die geboren zullen worden. En zij opstaan en ze weer aan hun kinderen vertellen, zodat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden in acht nemen. De getuigenis van de Here is betrouwbaar. Zij geeft de eenvoudige wijsheid. Wijsheid. Ten derde, vers 9. De bevelen van de Here zijn recht. Zij verblijden het hart. Het woord bevelen zou je mogen vertalen met orders. Dan gaat het om onze verantwoordelijkheden ten opzichte van de Here, maar ook ten opzichte van elkaar. De bevelen van de Here zijn recht. Dat wil zeggen, zij leiden je op het rechte pad. Zij leiden je, in toepassing op ons leven, zij leiden je in een recht spoor achter de Here Jezus Christus aan. De bevelen van de Here. Niet je emoties, niet je ervaringen, maar de bevelen van de Here zorgen dat je op een rechte lijn, een recht spoor, op het rechte pad, het smalle pad blijft, achter de Here Jezus aan blijft lopen. Daar zorgt dat woord voor, de bevelen van de Here. De bevelen van de Here zijn recht, zij verblijden het hart. Weet je, wij leven in een tijd waarin mensen het idee hebben dat als je maar je eigen wil en je eigen zin doet, dat een mens daar blij van wordt. Maar velen van u weten uit ervaring dat dat niet het geval is. Echte blijdschap is het gevolg van een leven in gemeenschap met, in gehoorzaamheid aan de Here God. Zijn welbehagen over je leven. Er is niets groters, niets overweldigender dan de ervaring van Gods welbehagen over je leven. Omdat je naar zijn woord en door zijn geest tot eer en verheerlijking van hem leeft. Zijn welbehagen. De bevelen van de Here zijn verblijden het hart. Ten vierde, het gebod van de Here is zuiver, het verlicht de ogen. Het woord gebod is bijna hetzelfde woord als het woord bevelen. Het is alleen sterker. Het benadrukt de urgentie, de dringende noodzaak, het belang van de woorden van de Here. Ze zijn met andere woorden bindend. Het geldt voor jou en voor mij. Het geeft grote autoriteit aan. Het is het gebod van de Here. Het woord van God is niet maar een soort van, nou, wil je het doen of wil je het niet doen? Nee. Als kind van God hoor je naar dat woord te leven. Het gebod van de Here is zuiver, dat betekent helder, puur. Als de stralen van de zon, zonder dwaling of fouten, misleiding of leugen. Het gebod van de Here is zuiver. Het gebod van de Here is zuiver. En wat doet het? Het verlicht de ogen. Het verlicht de ogen. Dat betekent enerzijds dat je verstand verlicht wordt, je inzicht krijgt, maar het duidt ook gewoon op je fysieke ogen. Iemand die leeft in het licht van Gods woord heeft stralende ogen. Ogen zijn de spiegels van de ziel. Nu wijf je dat misschien weg als onzin. Kom. Dus als ik het woord lees, zie je dat aan mijn ogen? Ja. Het staat, het verlicht de ogen. Ben je de laatste tijd mat? Ben je uitgedoofd? Samber? Depri? Ben je in mineur, dan alsof het leven geen zin meer heeft? Zou je je leven willen onderzoeken op die terreinen waar je leven in tegenspraak is met Gods geopenbaarde wil voor je leven? Zou je dat willen belijden? Zou je daarvan willen bekeren? En weet je wat het tot gevolg heeft? Als je je ziel dan weer verwortelt, hè, en doordrenkt met dat woord, dan komt er weer hoop in je leven, licht in je leven. En dat licht zie je in je ogen. Het gebod van de Heer is zuiver, het verlicht de ogen. Ten vijfde, de vreze des Heer is rein. Zij houdt voor immer stand. Het woord vrezen, dat is niet zozeer een titel van het woord als wel een vrucht van het woord. Niet dat het woord je bang maakt, vrezen in de zin van bang, nee. Het bewerkt een heilig ontzag en respect voor de Heer. Iemand die doordrenkt is met dat woord, wat zie je in het leven? Een soort van heilig ontzag voor God. Heilig ontzag voor die grote, almachtige, soevereine koning van hemel en aarde. De vrezen des Heeren is rein. Dat is een woord wat in Job gebruikt wordt voor puur, zuiver goud. Alle onzuiverheden zijn eruit weg. De vrezen des Heeren is rein, de betekenis van het inspireert tot een gezond en heilig, toegewijd leven. De vrezen des Heeren is rein. Zij houdt voor eeuwig stand. In tegenstelling met de wijsheid, de filosofie van de mens. Voortdurend aan verandering onderhevig is. Is het woord van God stabiel. Het houdt stand in eeuwigheid. Het zal geen duimbreed wijken. Omdat het eeuwige goddelijke waarheden zijn. Het ontzag dat het woord van God in u en mijn leven oproept. Maakt dat we rein willen leven. De vreze des Heer is rein. Zij houdt voor eeuwig stand. Er zal geen titel Jota vergaan, zegt de Heer Jezus, eer alles zal zijn geschied. Ten zesde, de bepalingen van de Heer zijn waarachtig, met elkaar zijn zij rechtvaardig. Begeerlijker dan goud, ja dan veel zuiver goud, zoeter dan honing en honingzeem uit de raad. Het woord bepalingen betekent beslissingen, beoordelingen. De Heer beoordeelt onze manier van leven. De Heer heeft iets over je leven te zeggen, dat doet Hij ook deze morgen. En wat staat er hier? De bepalingen van de Heer zijn waarachtig. Als God iets over je leven zegt, is het waarachtig in de zin van waar, betrouwbaar. Dan kun je daar maar beter aan onderwerpen. Wat de wereld ook zegt. De wereld zegt misschien het kan geen kwaad. Iedereen doet het. Je moet naar je eigen hart luisteren. Wat voel je erbij? Doe maar wat je voelt. Doe maar wat geeft je hartje in? In de kerk zeggen we, luister maar niet naar wat je hartje ingeeft. In de kerk zeggen we, luister naar wat de Heere zegt. Want het hart, onderhevig aan vermoeidheid, invloed, is verderfelijk. De Bijbel zegt, wie kan het kennen? Nee, Jezus, wat heilig en in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Je moet je leven inrichten naar dat woord. De bepalingen van de Heer zijn waarachtig, met elkaar zijn zij rechtvaardig. Begeerenswaardiger dan goud. Veel zuiver goud, zoeter dan honing. Begeerenswaardiger dan goud. Weet u, de goudprijs is op dit moment tot recordprijzen gestegen. Iedereen belegt in goud in de huidige wereld. Financiële crisis, gaat men voor goud? Nee, zegt de psalmist, nee. Er is iets wat begeerlijker is dan goud, dan veel fijn goud. En er is iets wat zoeter is dan honing. Honingzeem uiteraard, zuiver, onveranderd, zuivere honing. Iets wat je ziel voedt, wat energie geeft. Wat een mens werkelijk nodig heeft. Dat zijn de bepalingen van de Heer. Gemeente, het woord van de Heer is zoet. Kostbaar. Mogen de Heer ons zegenen met een geestelijke honger en dorst naar zijn woord, naar hemzelf. Er staat in vers 12, wordt uw dienaar daardoor gewaarschuwd. In het houden ervan ligt groot loon. De psalmist daagt ons uit, roept ons op. Om de Heer op zijn woord te nemen, om ons leven te verankeren, te wortelen, te doordrenken met dat woord. Om ons leven diepgaand te laten beïnvloeden door het woord van de Heer. En u zult de vrucht, de zegen daarvan ervaren. Er staat groot loon. Groot loon. De Heer heeft zich bekendgemaakt. Hij heeft zich bekendgemaakt in zijn werken. Hij heeft zich bekendgemaakt in zijn woord. Tot slot een korte toepassing. Weet u, door deze openbaring van de Heere God is David diep onder de indruk gekomen van de majesteit, de grootheid van de Heere God. Hij is ook onder de indruk gekomen van zijn eigen kleinheid, absolute zondigheid voor deze ontzagwekkende God. En daarom moet u eens letten nu, wat is, hij heeft dus God ontmoet, hè, in zijn werk en in zijn woord. En wat is nu zijn eerste reactie? Wat is zijn eerste respons? Lees u maar mee. Kijk maar even niet naar mij. Ik wil graag dat u het ziet. Hij begint in vers 13 te bidden. Ziet u dat? Wie zou al zijn afdwalingen opmerken? Ziet u wat zijn eerste respons is? David zegt, Heer, mijn eigen hart is een raadsel voor mij. In het licht van uw majesteit en heerlijkheid word ik ontdekt aan mijn eigen zwakheid en zondigheid. En aan de talloze keren dat ik van de rechte weg ben afgedwaald. Keer op keer doe ik het weer. Vers 13b, reinig mij van verborgen afdwalingen. Let op, het gaat niet om heimelijke zonden, zonden die in het geniep gedaan worden. Nee, het gaat hier om zonden waar wij ons niet eens van bewust zijn. David is zich door deze openbaring van de Heere in zijn werken en zijn woord bewust geworden van het feit dat er vele onbewuste, onbekende zonden zijn in zijn leven. En nu bidt hij de Heere om hem daarvan vrij te spreken. Hij beseft dat hij deze reiniging en vrijspraak nodig heeft. Ook van die zonden waar hij zich niet van bewust is. Ziet u wat er nu gebeurt? Dit is zo allerbelangrijkst, broeders en zusters. Hij ontmoet God. In zijn schepping, compleet onder beslag van de grootheid van God in de schepping. Compleet onder beslag van God in zijn woord. En wat is het gevolg? David ziet zichzelf, alle overtredingen van zijn leven, en hij wordt zich bewust dat er nog waarschijnlijk veel meer overtredingen zijn in zijn leven. Hij wordt zich bewust van zonde. Maar David de Heere ziet in zijn werken, in zijn woord, wordt hij gevoelig voor de zonde in zijn leven. Het is de eerste respons op Gods openbaring. Ziet u dat? En weet u, het is nou zo mijn gebed, hè, dat de Heere dat bij u en bij mij ook zo bewerkt. Dat we door de ontmoeting met de Heere, door zijn woord en geest in de gemeente, zo onder beslag komen van Gods majesteit en Gods heerlijkheid en heiligheid en grootheid. Dat de mannen en vrouwen zo gegrepen worden. Zeg, oh God. Heer, ik doe zoveel zonden en er zijn zoveel zonden in mijn leven waar ik mij niet eens van bewust ben. Reinig mij van alle zonden. Want als u mij niet reinigt, kan ik voor u niet bestaan. Dat is Davids reactie hier. Hoeveel er zijn er niet die zeggen, oh, we hebben God ontmoet tijdens zijn preesdienst. Ik heb ontmoeting met God gehad. Maar die totaal ongevoelig zijn voor de zonde in hun leven. Ze proberen de zonde te verontschuldigen of weg te redeneren. Of kennen dat het zonde is. Terwijl het regelrechte tegenspraak is met het geopenbaarde woord van God. Hoe kan het toch dat de kerk van vandaag zo ongevoelig is voor de zonde? Weet u, dat is bijbels gezien maar op één manier te verklaren. Ze hebben de Heere nog nooit werkelijk persoonlijk door zijn woord en geest ontmoet en leren kennen. Ze hebben hem nog niet ontmoet in al zijn majesteit en heerlijkheid en ontzagwekkende rechtvaardigheid en heiligheid en grootheid en almacht en alomtegenwoordigheid en glorie en luister van zijn goddelijke koningschap. Wanneer wij ook maar een glimp van de Heere God zouden opvangen, wij zouden aan onszelf ontdekt worden in onze ware zondige gedaante. En we zouden overgevoelig worden. Overgevoelig voor de zonde. Zou je je restloos overgeven aan de Heere. Daarom dat David voordat
Paulus in Romeinen 8 gaat spreken over het leven door de geest, spreekt hij in Romeinen 7 over ik ellendig mens. Waarom? Omdat die erkenning van totale zondigheid, machteloosheid, lege handen voorwaarde is, wil je ooit het leven door de geest kunnen leven. Dan, wanneer je God werkelijk ontmoet en daaraan ontdekt bent, zul je door de kracht van de Heilige Geest in staat zijn om tot eer en verheerlijking van de Heer te leven. Het gaat hier niet trouwens alleen maar om bekende en onbekende zonden, maar wordt heel specifiek één zonde genoemd. Ziet u dat in vers 14? De zonde van de hoogmoed. Weerhoudt uw dienaar ook van de hoogmoed. Dat is zoals u weet de oerzonde. Daar is het allemaal mee begonnen in de hof. Zelf God zijn. Weet u wat het betekent? God, de schepper, die allerhoogste, niet nodig hebben. Ik doe het zelf wel. Ik heb niemand nodig. Onafhankelijkheid. Eigendunk. Trots. Denken dat je heel wat bent. Dat je het alleen wel kan. De zonde van de hoogmoed is de zonde waarin ik zelf het centrum van mijn universum ben. En alles draait om mij. En David zegt, weerhoud mij daarvan, Heer. Ziet u dat, dat het respons is op de bekendmaking van God? Ziet u dat? O, mogen de Heeren jou en u die ervaring geven. Deze morgen, tijdens deze samenkomst, zeg, o, God, bewaar mij voor de zonde. Bewaar mij voor hoogmoed. Geef dat ik ootmoedig, als de Heer Jezus, ootmoedig en nederig voor u zal leven. Leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, zei Jezus. Er is niets van mijzelf te verwachten. Maar alles mogen we verwachten van de Heere. Ziet u wat David bidt? Hij zegt, weerhoud mij, Heere. Doe alles wat nodig is om mij daarvoor te bewaren. Vers 14b, laat die over mij niet heersen. Hoogmoed. Dan zal ik oprecht zijn en vrij van grote overtreding. Conclusie. Ik sluit af. Een paar woorden. Vers 15. Tekst om te memoriseren voor van de week. Zullen we het afspreken? We gaan deze tekst memoriseren. Vers 15. Laat de woorden van mijn mond, de overleggingen van mijn hart, welgevallig zijn voor uw aangezicht. Heere, mijn rots en mijn verlosser, mogen de Heere geven dat dat ons aller gebed is. Dit zou ons dagelijks gebed behoren te zijn. Dat de woorden van mijn mond, de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn. Weet u wat we hier bidden? In feite bidden we hier dat we als de Heer Jezus zullen zijn. Weet u wat de Vader zei bij de doop van de Heer Jezus? Deze is mijn Zoon, in hem heb ik hem welbehagen, welgevallen. Hetzelfde. Dat de woorden van mijn mond, overleggingen van mijn hart, met andere woorden, de totaalsom van mijn leven, uw welbehagen opwekken. God een vreugde heeft in mijn leven. Daar gaat het om. En op het moment dat God een vreugde heeft, welbehagen heeft in mijn leven, betekent dat ik als mens gelukkig ben. Zo is het. Weet u, laten wij ermee stoppen onszelf en onze omgevingen de Heer voor de gek te houden. En laten we ernst gaan maken met de navolging van onze Heer Jezus Christus. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op de troon. Halleluja. Laten we samen bidden.